Mededeling gemeente met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heer wil, huisbezoek zijn op maandagavond. Mevrouw Koert vroeg in de wei Nieuwe Tongen, A.J. Den Boer, Herkingen. En op woensdagavond de familie Steenhoven, Stellendam. En L.A. van der Sluis, Sommelsdijk, de Klampenmeent. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 139, het eerste en het veertiende vers. Psalm 139... De versen 1 en 14, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En het 14e vers, doorgrondt me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, daarvan het 12e hoofdstuk. We noemen nu Romeinen 12, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 68, het 10e vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil Gods zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Heb elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid, zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenenden, weest eensgezind onder elkander, tracht niet naar hoge dingen, maar voegt u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Tot zover het lezen van Gods heilig woord. Deze avond willen we samen nadenken over de woorden die we samen gelezen hebben, Romeinen 12, de versen 19 en 20. Tekst is Romeinen 12, vers 19 en 20. En we lezen het woord van God en onze tekst daar. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. We willen ook lezen de uitleg die onze Heidelberger Catechismus hiervan geeft, wanneer het zesde gebod behandeld wordt. Vorige week hebben we nagedacht over een gedeelte van zondag 40, de zondag die over het zesde gebod gaat. En vanavond willen we daarmee verder gaan en onze behandeling afsluiten. Zondag 40, vraag en antwoord 107. Zondag 40, vraag en antwoord 107. Waar de volgende vraag gesteld wordt naar aanleiding van het zesde gebod. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? En het antwoord luidt, nee. Want God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. Zoeken we eerst Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Almachtige, eeuwige God, u die in de Heere Jezus Christus vol van genade en barmhartigheid zijt. Wij buigen ons aan het begin van deze avonddienst voor u neer, om van u te smeken of u aan ons wilt gedenken. We zijn samengekomen, Heer, in een dienst van woord en van gebed. En hoe zouden we oprecht kunnen bidden oprecht kunnen luisteren, met ons hart kunnen zingen, onze offers kunnen brengen, zonder dat u op ons neerziet. Dat is onmogelijk. En daarom bidden we, wil u op ons neerzien en ons de leiding en de bediening van uw geest schenken, opdat wij in deze dienst des woords door woord en geest onderricht mogen worden in de dingen van u. We bidden van u, Heere, wil u door uw woord ons onderrichten in de dingen van uw heilige wet, opdat uw wet ons eraan mag herinneren wie we zijn door de zonde, opdat uw wet ons aan mag klagen en veroordelen, maar ook opdat uw wet ons mag wijzen wat de hoge roeping is. Heere, laat uw wet diegenen die u niet kennen zo op het hart gedrukt mogen worden, dat ze in de eisen van uw wet hun eigen leven getekend zien en hun eigen leven veroordeeld zien. Wil u hen te sterk worden, zodat ze niet verder kunnen leven, maar als verloren zondaren, die het belijden moeten dat alles tegen hen getuigt, u gaan zoeken. Dat de roep om genade uit hun binnenste mag komen en ze u, die de koning der koningen en de Heere der Heren zijt, oprecht mogen zoeken om die genade te ontvangen, waardoor we getroost kunnen leven en zalig sterven. Ontferm u, Heere, over degene die u zoeken, maar zoveel vragen hebben, die nergens bij kunnen, voor wie het donker zo dicht is en die de nevels aan alle kanten rondom zich zien. Heere, wil u door uw woord en door uw geest de nevels opklaren. En wil uw woord zo zegenen dat uw woord onderricht mag geven, knopen mag ontbinden, raadselen, zielenraadselen mag oplossen. Wil u bijzonder ook denken aan uw kinderen. Heere, wanneer we vanavond de hoge maatstaf van uw goede gebod willen overdenken, hoe wordt ook uw volk eraan herinnerd hoe ze te leven hebben in de dienst van u, hoe ze te wandelen hebben naar het woord en de wet van u, hoe het woord eist onze vijanden lief te hebben als onszelf, niet te schelden als wij gescholden worden, niet te haten als we gehaat worden. Heere, leer uw volk om daarnaar te staan, daarnaar te zoeken, niet in eigen kracht, want dat kan niet, maar dat ze die vereniging met die grote koning, de Heere Jezus Christus, mogen zoeken. Want alleen door de vereniging met hem en door te wandelen in hem, alleen door zijn liefde, zal de liefde in het hart wonen. En zullen we kunnen wandelen in de weg van uw geboden, die niet zwaar zijn. Want uw last is licht en uw juk is zacht. Heere, geef dat uw kinderen daar ook vanavond iets van mogen zien. Dat juk van u een heilige plicht is, heilige roeping. Maar dat het door genade, door de genade van hem die de wet volkomen gehouden heeft, een lichte last wordt. En een juk dat niet zwaar is. Heere, wil u geven dat uw kinderen veel om die genade mogen smeken. En in die wegen mogen wandelen. Wil u hem bewaren voor struikelen, voor vallen in de zonde. Wil u hem bewaren voor de paden van het kwaad en de verleidingen van de vorst der duisternis. Laat uw kerk mogen leven als leesbare brieven van het genadewerk van u. We bidden van u, Heere, wil u ons alle gedenken in al onze geestelijke moeiten en noden. Wil ook aan ons denken in al het andere wat ons ook vanavond zwaar op het hart kan wegen. Wees u met ons in zorgen, in moeitevolle omstandigheden. Wees u met ons wanneer ons leven, onze levensweg, een wending gaat die we moeilijk kunnen verwerken. Sterk en ondersteun door uw gunst. Er zijn ook redenen om uw naam dank te zeggen. Midden van de gemeente is zoveel wat ons herinnert aan uw onverdiende goedheid. Heere, laat ons voor al de tekenen van uw goedheid, u die de gever bent van het goede, te voet mogen vallen en mogen erkennen. Heel bijzonder willen we uw naam dan dankzeggen dat u in twee jonge gezinnen, in het midden van de gemeente, kinderzegen en oudervreugde hebt willen schenken. U hebt de familie de Bakker willen verblijden door hen een welgeschapen dochter toe te vertrouwen. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u het leven van de moeder gespaard hebt en dit jonge leven aan deze ouders hebt willen toevertrouwen. We bidden van u, Heere, wilt u dit jonge leven beschermen en bewaren, dat ze op mag groeien voorspoedig. Maar bijzonder vragen we van u, wil u in dit jonge leven wonen en werken met uw Heilige Geest, dat ook dit kind, schepsel van u, u mag leren kennen, u mag leren vrezen. Zou u dat uit genade willen doen? Sterk deze ouders, Heere. Wil u hen alles geven wat nodig is, ook bij de opvoeding. Geef hen ook dit grote werk te doen in afhankelijkheid van u. Ook zeggen we uw naam dank dat u de familie zonder van het willen verblijden met de geboorte van een zoon. Ook hier hebt u alle dingen wel gemaakt. Wil u, o Heere, de dank aannemen en wil u dit jonge leven bewaren en beschermen en wil u in dit kind uw genade verheerlijken, dat het u mag zoeken en mag kennen. Wil u de ouders zegenen, persoonlijk en ook in de taak die hem wacht. Heere, wil u hen alles geven wat nodig is en dat bij alle dingen ze afhankelijk mogen zijn van u. Ontferm u over alle gezinnen die tot de gemeente behoren. U weet van alle goede dingen, van alle zegeningen, maar ook van zorgen en van moeite die ook het gezin vandaag bedreigen en het gezinsleven soms diep aantasten. Wil u, o Heere, ons en onze kinderen bewaren bij uw woord en door uw woord en door uw geest uw wegen leren. Wil u bovenal werken onder ons, onder onze jonge mensen, onder onze kinderen, met de kracht van uw woord. En wil u geven dat wij met onze kinderen u en dat ene nodige mogen zoeken. Ontferm u over kerkelijke leven. Wees u met alles wat gebeurt in onze eigen gemeente, de zondagsschool, de verenigingen, catechetisch onderwijs. Wil u ook dat werk zegenen, Heere, en geven dat het alles bij mag dragen tot de eer van uw naam en tot bekering en tot de zaligheid van mensen, kinderen. Ontferm u over onze eigen kerken, over alle kerken, zowel in Nederland als daarbuiten, waar uw woord verkondigd wordt. Laat uw woord zijn kracht mogen doen en wil u uw woord zegenen, opdat uw koninkrijk mag komen en opdat uw naam verheerlijkt wordt in de bekering en toebrenging van zondaren. Wil u, o Heere, de werken van Satan verstoren en te gronden richten. Laat op alle plaatsen waar een leer verkondigd wordt die niet naar de zuiverheid van uw woord is, de mond van de dwaling gestopt worden. Geef dat mensen die een prediking brengen die verleidend is, die valsheid is, tot inzicht mogen komen en bekeerd mogen worden. En indien ze zich blijven verzetten tegen de zuiverheid van uw woord, Heere, geef dat ze geen kwaad meer kunnen doen en dat de monden gestopt mogen worden. Wil alles wat van uw woord aftrekt en de dingen van uw koninkrijk stuk breekt, genadig de gronden richten. En wil u geven dat uw koninkrijk mag komen, ook onder ons, ook in ons vaderland. Zegen daartoe al het werk. Het werk van de evangelisatie. Het werk van de zending. Het werk van allen die meeleven en helpen. Kerken achter het ijzeren gordijn. Wil u ook daar wonen, Heere, met uw gunst en met uw genade. Zegen de verkondiging van het evangelie onder het volk van Israël. Laat niet alleen de heiden, maar ook het volk wat beminden zijn om der vaderen wil, tot de kennis van die ene naam mogen komen. En wil u zo uw koninkrijk en uw zaak, uw werk in het leven behouden in het midden der jaren. We bidden dat, Heere, niet om iets van onszelf. Als wij naar binnen blikken, onszelf zien in het licht van uw woord en van uw heilige wet, dan klaagt alles ons aan. Maar zie op ons in gunst van boven. Wees u ons genadig, Heere. En zie op ons in het bloed van de Heere Jezus Christus. Het bloed van Hem die de wet volkomen vervuld heeft. Door als een doodslager veroordeeld te worden. En te midden van de misdadigers te sterven. Om zo voor schuldigen ook aan het zesde gebod. Verzoening. En vergeving te bewerken. Heere, zie ons aan in Hem. En bezoek ons in die grote koning. Met uw heil om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 133, de versen 1 en 3. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 133, de versen 1 en 3 willen we samen zingen. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, willen we zingen uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heuglijk licht aanschouwen. Dat is het derde vers van Psalm 36, wat we samen zingen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, Velen onder ons zullen de uitdrukking kennen, eerbied voor het leven. En ik denk toch ook dat er heel wat mensen zijn die weten waar die uitdrukking heel sterk aan doet denken. Uitdrukking was het levensdevies van dokter Albert Schweitzer. En dat levensdevies, eerbied voor het leven, leidde deze hoogbegaafde man ertoe dat hij een grote carrière aan de universiteit vaarwel zegde. Een carrière als theoloog, als arts en ook als een zeer bekwaam organist. En naar de wildernis trok, naar Lambarene in Afrika, om daar als pionier, zendeling, zijn leven in dienst van de mensen daar te besteden. Eerbied voor het leven, dat dreef deze man. Het leven als zodanig was voor hem iets heiligs. En daarin ging hij zelfs zo ver dat hij stelde dat we zelfs geen blad van de boom mogen scheuren, geen bloem mogen afbreken en geen insect mogen doden. Eerbied voor het leven. Wellicht als we dat alles samen overdenken, kunnen we respect opbrengen voor heel veel wat dokter Schweitzer gedacht heeft. En toch, bij dat alles ligt er één zwak punt in deze gedachte van de eerbied voor het leven. Het kan de schijn wekken dat we met die gedachte van eerbied voor het leven eigenlijk het leven zelf als iets onschendbaars bekijken. Maar van Bijbels oogpunt bezien ligt de onschendbaarheid van het leven niet in een verheerlijking van dit leven zelf. De diepste grond waarom de schrift zegt, ge zult eerbied hebben voor het leven, is omdat God het geboden heeft. Niet eerbied voor het leven als iets onschendbaars is het laatste. Het laatste is eerbied voor God. En voor zijn wet. En omdat God gezegd heeft, gij zult niet doden. Daarom moet het leven beschermd worden. Eerbied voor het leven, ondanks alle respect. We kunnen daarin zelfs van het leven een afgod maken. We kunnen zelfs van het pro-life een afgod maken. Met alle respect. Maar het gaat om het gebod. Om het woord van de levende God zelf. Daarom is er eerbied voor het leven. Volgens het woord van God. En we willen daar vanavond vanuit het gebod, wat wij kennen als het zesde gebod, bij stilstaan. Zesde gebod en de eerbied voor het leven, dat is het thema van de prediking vanavond. Allereerst letten we op de praktische toepassing van dit gebod. En dan willen we vooral nadenken over wat de catechismus noemt, dat wij onze naaste dienen lief te hebben als onszelf. Ten tweede, een ingrijpende tegenwerping tegen dit gebod. En dan willen we iets zeggen over de zogenaamde wraakpsalmen uit het Oude Testament. En ten derde, de geestelijke toespitsing in dit gebod. Dat het bij het leven en eerbied voor het leven ten diepste niet om dit leven gaat, maar om het eeuwige leven. Het zesde gebod en de eerbied voor het leven. Ten eerste de praktische toepassing van dit gebod. Ten tweede een indringende tegenwerping tegen dit gebod. En ten derde een geestelijke toespitsing in dit gebod. Zoals de meesten van u weten, zijn we vorige week begonnen met de behandeling van het zesde gebod, gij zult niet doden. En we hebben onze catechismus daarbij gelegd om vanuit de catechismus te zien wat dit gebod zo al betekent. En we hebben ook dit keer gezien dat het gebod van de Heere zeer wijd is. De Heere verbiedt hier het doden, het wederrechtelijk doden, wel te verstaan. En de reden daarvoor is dat God zelf al in het begin van de schrift gezegd heeft, gij zult niet doden, want ik heb de mens naar mijn beeld geschapen. Dat betekent dat in Gods ogen het vergieten van iemands bloed het aantasten is van het beeld van God. En wie het beeld van God aantast, die tast God zelf aan. Daarom is doodslag zonde tegen God. En daarom verbiedt de Heere in zijn woord allerlei vormen van moord en doodslag. En we hebben het gezien, dat betekent vandaag ook dat vanuit de Bijbel dingen als abortus en euthanasie verboden zijn. Maar dit gebod, gij zult niet doodslaan, heeft ook een bredere betekenis. Dat laat onze catechismus heel nadrukkelijk zien, wanneer erop gewezen wordt dat wij onszelf niet moedwillig mogen kwetsen of moedwillig in enig gevaar mogen begeven. Allerlei vormen van nalatigheid op dit gebied maken ons tot moordenaars in de ogen van een heilig God. En tenslotte zijn we afgedaald naar de diepste betekenis van dit gebod. God verbiedt niet alleen allerlei vormen van doodslag, maar ook de wortel van de doodslag, haat en nijd en toorn en wraakgierigheid. Ook die dingen zijn in Gods ogen gelijk aan moord, zoals de apostel Johannes het zegt in het geïnspireerde woord van God. Een ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En zo hebben we dus gezien wat dit gebod zo al verbiedt. Niet dat we alles konden noemen. Maar iets ervan is toch, hoop ik, duidelijk geworden. Wat er zowel verboden wordt in dit gebod van de Heere. Maar we doen er goed aan te bedenken dat dit gebod niet alleen verboden inhoudt, maar ook positief iets gebiedt. Wijst op de plicht, op de roeping. En dan komt de vraag natuurlijk boven, wat zijn dan zowel de plichten, de positieve verplichtingen, de roeping die in dit gebod onder woorden gebracht wordt? Wel, we lezen het in het begin van het antwoord wat vanavond gelezen is uit de Heidelberger Catechismus. Als de Heere ons verbiedt onze naaste te doden of te kwetsen, dan beveelt Hij ons, dan verplicht Hij ons om het leven van onze naaste te beschermen en te eren. Of om het nog iets concreter te zeggen, wanneer God de nijd en de haat en de toorn verbiedt als de wortels van doodslag, dan beveelt Hij daarmee aan ons om onze naasten lief te hebben als onszelf. Dat is eigenlijk in één woord de positieve plicht. De roeping in het zesde gebod. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Uw naaste, zijn leven, zijn naam, zijn eer, lief hebben als uzelf. En daarmee stuiten we tegelijk op deze heel belangrijke vraag. Wie is dan onze naaste? Wie is die naaste, wiens naam, wiens leven we dienen lief te hebben als onszelf? Wel, die vraag wordt in de schriften telkens en telkens beantwoord. Heel nadrukkelijk in het Nieuwe Testament, maar toch ook al in het Oude Testament. Want ook in het Oude Testament worden we al op gewezen dat we onze naaste dienen lief te hebben als onszelf. Het ligt wel een klein beetje anders als in het Nieuwe Testament. Maar het gebod de naaste lief te hebben is er ook in het Oude Testament. Alleen, wanneer het gaat over de naaste, beperkt het Oude Testament dat toch heel sterk tot het volk van Israël. De naaste, dat is mijn volksgenoot, de mede-Israëliet. Heel duidelijk is dat in een belangrijke tekst in Leviticus 19, waar gezegd wordt, gij zult u niet wreken, noch de toorn behouden tegen de kinderen uws volks. Maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Daar hebt u het. Daar staat het, ook in het Oude Testament, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar die naaste wordt daar toch heel nadrukkelijk gezien als een van de kinderen van uw volk. Een van de Israëlieten. Het is waar, er zijn ook sporen in het Oude Testament dat de Israëlieten geroepen worden om de vreemdeling lief te hebben. Maar dan gaat het toch vooral over vreemdelingen die in Israël verblijven, die daar wonen. Eigenlijk is de naaste voor de oud-testamentische Israëliet, de mede-Israëliet, de volksgenoot, degene die tot Israël behoorde. Kijk, en dat is het wat verandert met de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. Als de Heer Jezus Christus komt, dan vallen die oude scheidslijnen van volk en ras vallen weg. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en geen vrouw, want gij zijt allen één in Christus Jezus. Met andere woorden, na de komst van de Heer Jezus Christus is het onderscheid tussen Jood en Griek weggevallen. Ieder mens is in principe mijn naaste geworden. Ieder mens, ongeacht de kleur van zijn huid, ongeacht het ras waartoe hij behoort, ongeacht zijn armoede of rijkdom, ieder mens is mijn naaste. Dat wordt ons in het evangelie telkens en telkens weer op het hart gedrukt. Denkt u alleen maar aan die heel bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waarin één van de dingen die de Heer Jezus Christus met nadruk aan de mensen duidelijk wil maken, dit is. Dat zelfs Samaritanen die door de Joden veracht werden, tot de naaste behoren. En dat juist die Samaritaan blijk gaf het gebod tot naaste liefde heel diep in te zien en te beseffen. Alle mensen mijn naaste, zonder onderscheid van ras en kleur en noemt u maar op. Maar dat moeten we toch nog wel toespitsen. Het is waar dat het woord van God leert dat alle mensen mijn naaste zijn. Dat we geen onderscheid mogen maken. Maar ook al is ieder mens mijn naaste, heel bijzonder zijn deze mensen mijn naaste die mijn hulp nodig hebben en die God op mijn weg heeft geplaatst. Is dat ook niet iets wat in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan naar voren komt? Kijk, die man die door rovers was aangevallen, die er aan de kant van de weg lag voor half dood, die was de naaste van alle mensen. Maar hij werd heel bijzonder op de weg geplaatst van die priester, van die leviet en van die Samaritaan die langs hem kwamen, die hem zagen. Die man die daar neergeslagen lag, had de hulp van die mensen nodig. En zo is het ook met ons. Ieder mens is mijn naaste. Maar heel bijzonder de mensen die het dichtst bij zijn. Van wie we weten dat ze hulp nodig hebben. De mensen die God op onze weg heeft geplaatst. En daarom is het goed om mensen te helpen die ver weg zijn. Om te geven. Om hulp te verlenen aan mensen in de derde wereld. Zeker, dat is roeping. Want ook zij zijn onze naasten. En we weten dat daar hulp, veel hulp nodig is. Maar vergeet u alstublieft één ding niet. Dat uw plicht tot naaste liefde niet vervuld is als u een briefje in een collectezak gestopt hebt voor een goed doel. Uw naaste is ook heel bijzonder die man, die vrouw, dat familielid, dat gemeentelid, wat God op uw weg plaatste. Gij zult uw naaste lief hebben. dat zo wijd als de wereld en tegelijkertijd zo concreet als diegene die op uw weg geplaatst is en die vlak bij u zit. En dan ligt er ook nog dit, in het onderwijs van onze catechismus en van het woord van God opgesloten. Niet alleen de naaste die we wel aardig vinden, of de naaste waar we nou niet zoveel hekel aan hebben, maar zelfs onze vijand, zelfs die man met wie we in onmin leven, of die vrouw die we niet kunnen luchten of zien, ook die, juist die. We worden ertoe opgeroepen door het woord van God in het zesde gebod, om zelfs vijanden lief te hebben als uzelf. Het staat in onze tekst dat indien onze vijand hongert, dat we hem spijzen moeten geven. Indien hij dorst, zo geeft hem te drinken. En u leest daar niet bij, nee, dan moet hij het eerst goed maken. Dan moet hij eerst zeggen, ik vergeef je. En dan moet ik eerst kunnen zeggen, wel, beleid je zonde maar. Indien uw vijand dorst, geef hem te drinken. Indien uw vijand hongert, geef hem te eten. De Heer Jezus zegt dat in de bergrede zo aangrijpend. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haten. Bid voor degene die u geweld aandoen. En die u vervolgen. Gemeente, dat is allemaal onderdeel van het vijfde gebod. Van de roeping en de verplichting die het zesde gebod op ons legt. Naaste liefhebben, zelfs vijanden liefhebben. Als onszelf. U vraagt misschien, ja maar wie is tot deze dingen bekwaam? Wie is tot deze dingen in staat? Wie kan zo leven? Ik zal het u vertellen, niemand. Niemand is in staat om zo te leven. Om volmaakt dit gebod te houden. Niemand kan dat door eigen kracht. De schrift leert dat heel duidelijk. We kunnen het alleen leren. Op de school van Gods genade. En daarom als we de verplichtingen van het woord van God, van de wet van God, vanavond op ons af voelen komen. En als we zien in het licht van Gods gebod, wat Gods eisen zijn, zult u één grote vergissing niet gaan maken. En het is, ja, zo moet het wezen. En dat u meteen naar de ladder stapt van eigen werken en die ladder op gaat klimmen. Ik moet dit een beetje anders doen en dat een beetje anders doen. Gaat u alstublieft niet in eigen kracht een wereldverbeteraar worden en een zelfopknapper worden. Er is reden in het licht van de eisen van Gods wet om ons te buigen voor de Heer, onze zonde aan Hem te belijden, onze schuld voor Hem neer te leggen en ons heil en onze zaligheid te zoeken in die ene naam die onder de hemel gegeven is, de Heer Jezus Christus. Want de schrift leert het duidelijk, door zijn genade en door zijn kracht alleen kunnen we leren wandelen in nieuw leven. In gemeenschap met hem leren Gods kinderen de oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. In gemeenschap met hem en door de genade van hem gaan ze ook wandelen in de weg van het zesde gebod. Dan ga je er iets van verstaan wat de apostelen telkens weer zeggen. Petrus bijvoorbeeld in zijn brief. Want hiertoe zegt hij, zijt gij geroepen. Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft. Ons een voorbeeld nalatende. Opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gekend heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde. Ziet u, Petrus wijst, als het gaat over deze nieuwe gehoorzaamheid, over het wandelen in de weg en in de wegen van de Heere, niet naar zelfverbetering. Hij wijst naar Christus. Hij wijst naar het volgen van hem. Die geen zonde gedaan heeft. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Als hij leed niet dreigde. Kijk, in die weg leren alle die Gods naam ootmoedig vrezen. De naaste liefde hebben. Zelfs de vijanden lief te hebben. Niet toe te geven aan wraak en aan toorn. Maar lief te hebben. Omdat hij hun eerst heeft lief gehad. Dan gaan ze het beeld vertonen van hem. Die inderdaad hier in zijn leven ten volle in praktijk bracht. De naaste lief te hebben als zichzelf. Wel te doen aan degene die hem haten. U vindt dat aangrijpend in de woorden van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Als de soldaten onder leiding van de Romeinse centurio hem aan het kruis houdt nagelen. Dan bidt hij voor de beulen. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Biddend voor zijn vijanden is hij gestorven. En dan leest u het ook van die eerste martelaar van Stefanus. Die gestenigd wordt als eerste voor de naam en voor de zaak van koning Jezus. Stefanus laat het ook in zijn sterven zien dat hij zijn vijanden lief heeft. Zijn beulen. En vallende op de knieën, lezen we in Handelingen 7, riep hij met grote stem, Heere, reken hen deze zonde niet toe. Ziet u, door genade gaan ze het beeld van Christus tonen. Gaan ze lief hebben hun naaste, lief hebben zelfs hun vijanden. En daarom komt de vraag aan ons allen. Hebben wij onze vijanden lief? Doen we wel degene die ons haten? Voor die heel persoonlijke vraag stelt ons het gebod van de Heer. En als u dan op die vraag het antwoord schuldig moet blijven of moet zeggen. Wel, ik heb een wrok tegen die. Wel, ik kijk die en die niet meer aan. Kunt u dan zo doorleven? Misschien zeggen, ja, och, een mens is ook maar een mens. We zijn geen heiligen. Nee, inderdaad, we zijn zeker geen heiligen. Maar u bent wel geroepen door de wet van God. En verplicht door Gods heilig gebod om heilig te leven. En een van de allergoedkoopste uitvluchten is die vroom klinkende verontschuldiging. Ja, mens is maar een mens. En we leven maar door. Ziet u dan niet dat God van u eist heiligheid, uw naaste lief te hebben? En kunt u dan zomaar verder leven? Misschien zelfs in wrok en in vijandschap. open zonde tegen het zesde gebod. Als dat zo is, is er reden om heel concreet in het licht van dit zesde gebod tegen u te zeggen. Bekeert u. Bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven? Beleid het voor de Heere. En indien nodig ook voor uw naaste. Ik heb gezondigd. Beleid het voor de Heere. Ik sta schuldig. Pleit om vergeving. Omdat u niet geweest bent wat het heilige gebod van God van u eiste. Hebben we onze naaste lief? Die vraag komt tot alle mensen. Die vraag komt vanavond heel bijzonder tot diegenen onder ons die de Heere mogen kennen. Hebben we onze naaste lief? Zoeken we zijn heil? Zoeken we het goede? Is dat in ons leven wat hier in de catechismus aangehaald wordt? Dat we onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid bewijzen? O, wat kunnen er zelfs soms onder Gods kinderen, ook in het licht van deze dingen, veel dingen zijn die niet liggen zoals ze behoren. Misschien is dat wel de reden in uw leven dat u moet klagen over zoveel donkerheid. Want als we in zonde vallen of in zonde leven tegen een van de geboden van God, het gevolg kan diepe duisternis zijn, de verberging van Gods aangezicht. En daarom, ook als Gods kinderen vanavond moeten zeggen, zelfs nadat ik de Heere heb leren kennen, is er nog zoveel van zonde tegen het zesde gebod overgebleven. Is er geen reden voor bekering? Om vluchten tot hem en levend door hem in de weg van het gebod te wandelen. Want dan mag ik het toch ook zeggen, dat de Heere juist in het leven van zijn kinderen, wanneer hij de geboden op het hart bindt, als het juk van de Heere Jezus Christus, als de geboden waarvan de apostel zegt, en zijn geboden zijn niet zwaar, dat het toch de liefde en de begeerte wordt van Gods eigen volk, om in de weg van die geboden te wandelen. Om geduldig, vreedzaam, barmhartig te zijn. Om de vijanden lief te hebben. Om de naaste lief te hebben. En dan worden er vaak in stilte ook blijken van gezien. Voorbeelden in het leven van Gods kinderen. Het is vroeger wel eens gezegd dat Gods kinderen soms de lamp op hun rug dragen. Ook al zijn ze soms zelf wel in strijd, wel in donker, kan hun leven voor een ander een lichtend voorbeeld zijn. Verspreiden ze aan een ander het licht. En een van de dingen waarin het licht verspreid wordt in het leven van Gods kinderen is toch dit. Ze hebben hun naaste lief als zichzelf en in hun leven en in hun daden, in hun houding en in hun praten. Blijkt het. Door genade hebben ze de ander, de naaste lief. En als dat in het leven blijkt, dan zegt Thomas Watson, een van de Engelse schrijvers, een Engelse puritein, in zijn boek over de geboden: God gedenkt al de werken der dankbaarheid. Al de daden van liefde, De Heere heeft een gedenkboek om allen daden van liefde op te schrijven. En op de oordeelsdag zullen al de werken gedaan door het volk van God openlijk en met ere genoemd worden in de tegenwoordigheid van Gods engelen. Werken gedaan uit liefde naar het gebod zullen met ere genoemd worden in de tegenwoordigheid van de engelen. Daarom hebt u naaste lief als uzelf. Dat is eis van het woord. Een eis waar niemand van ons, u niet en ik niet, onderuit kunnen. Ja, maar zegt iemand, dat staat inderdaad allemaal in de Bijbel, maar is dat nu het enige wat de Bijbel zegt? Ik loop dan toch altijd vast met andere stukken uit het woord van God. Vooral met dat Oude Testament, waarvan u dan wel gezegd hebt, dat daar ook al het bevel tot naaste liefde is, maar waar toch ook heel andere klanken in gehoord worden. En u denkt misschien aan die hele aangrijpende en indringende woorden in het boek van de psalmen, in de zogenaamde vloekpsalmen of wraakpsalmen. Dat zijn psalmen waarin de wraak van God wordt uitgeroepen over de heidenen, over de Babyloniërs. Psalmen zoals psalm 55, 59, 69, 79, 137. Want daar staat het toch maar in psalm 79, om één of twee voorbeelden te noemen. Dat de psalmdichter bidt, stort uw grimmigheid uit over de heidenen. Is dat naaste liefde? En het meest indringende gebed vinden we in psalm 137. De psalm waarin gesproken wordt over de Babylonische ballingschap. En waarin de dichter aan het slot van psalm 137 de almachtige God aanroept en bidt. O dochter van Babel die verwoest zult worden. Welgelukzalig zal hij zijn die uw misdaad vergelden zal. Die gij aan ons misdaan hebt. Welgelukzalig zal hij zijn die uw kinderken schrijpen en aan de steenrots verpletteren zal. Is dat liefde? Liefde tot de naaste? Is dat veel meer niet vergelden? Welgelukzalig zal hij zijn die uw misdaad vergelden zal, die ge aan ons gedaan hebt. Wat bedoelen die psalmen? Waarom staan ze in de schrift? Is het misschien een misplaatst gevoel waarin Israël zijn nationale trots naar voren brengt en zegt wel, wij zijn het uitverkoren volk en laat alle andere volken vernietigd worden? Was er bij de dichters van die psalmen sprake van persoonlijke wraakgevoelens? Waarom ze God verzochten dat hij zijn wraak zou uitstorten van de hemel over de vijanden, over Babel? Ach nee, gemeente, zo moeten we die wraakpsalmen niet lezen. Zo worden ze wel gelezen, maar zo mogen we ze niet lezen. Want ook van al die wraakpsalmen geldt dat we schrift met schrift moeten vergelijken. Dat we de woorden moeten wegen, biddend moeten zien te verstaan. En als we schrift met schrift vergelijken, wat zien we dan in die wraakpsalmen waarvan haat en wraak gesproken wordt? Dit. Dat de psalmdichters niet uit zijn om de vijanden te verdelgen, omdat ze hen haten. Er zijn ook psalmen in de schrift waar David heel indringend bidt dat de vijanden van Gods volk bekeerd mogen worden. En dat de heidenen mogen komen tot Jeruzalem om de Heere te zoeken en de Heere te vrezen. Maar de dichters van de psalmen zien in de vijanden die op Israël aanstormen. Machten aan het werk. Antigoddelijke machten aan het werk. Machten aan het werk die erop uit zijn om Israël ten gronde te richten, om het koninkrijk Gods te vernietigen, om het werk van God te pletter te slaan. En daarom zegt Psalm 139 het, zou ik niet haten, Heere, die u haten? Ik haat hen met een wrevelige haat. Tot vijanden zijn ze mij. Daarin laat de dichter zien dat het hem niet gaat om iets persoonlijks. Maar dat de vijanden van God en van zijn volk, die het volk van God benauwen, die de zaak van God stuk dreigen te slaan. Dat die vijanden, dat er gebeden wordt, dat het uitgezegd wordt, zou ik hen niet haten. Niet zozeer persoonlijk, maar vanwege hun antigoddelijk streven, vanwege het te gronde richten van het rijk en van de dienst en van het woord van God. Bidden we dat dan ook niet, al zeggen we andere woorden. Wanneer we met de kerk van het Nieuwe Testament, met de woorden van de Heer Jezus Christus zelf bidden, uw koninkrijk komen. Wat zegt de catechismus over dat gebed? Twee dingen. Laat uw rijk mogen worden uitgebreid. En laat de werken van Satan te gronde worden gericht. De werken van Satan, laat ze stuk geslagen mogen worden. En in dat licht moet u de wraakpsalmen zien. Niet persoonlijke haatgevoelens, niet een benauwd nationalisme. Maar Heere, om uw naams wil, bewaar ons voor de vijanden van u en van uw woord. Stop de leugensprekers de mond. Richt hen die uw volk benauwen en uw volk verleiden te gronden. En zou het niet zo moeten zijn, dat ook dat gebed van de kerk van Oud en Nieuw Testament onder ons gevonden wordt? Niet een gebed van haat tegen mensen, dat is onschriftuurlijk. Maar dat we de Heere bidden dat de vijanden vernietigd mogen worden. Dat mensen die zielen verleiden door een verwoestende prediking, waarin de mens verheerlijkt wordt en Gods eer wordt aangerand, dat ze bekeerd mogen worden. Bidden we er wel eens om? Of indien ze in hun dwaasheid volhouden, voortgaan zielen te verwoesten. Voortgaan de duizenden met een ingebeelde hemel naar de eeuwige nacht te zenden. Mogen we dan ook niet vragen, Heere, stop hun mond. Dat de werken der duisternis vernietigd mogen worden. Want vergeet u het niet, gemeente. Echte geestelijke schriftuurlijke liefde voor de naaste is niet dat slappe afstreksel van een beetje lievigheid. Maar het wordt gedragen door de liefde tot God en tot zijn eer en tot zijn koninkrijk en tot zijn naam. En daarom kan een kind van God in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament aan de ene kant bidden en smeken dat Gods koninkrijk mag worden uitgebreid. Aan de ene kant een hartelijk verlangen hebben om de naaste lief te hebben. En aan de andere kant bidden dat Gods vijanden verstrooid mogen worden. En dat de machten der duisternis een halt wordt toegeroepen. En in het licht van het zesde gebod is dat een noodzakelijk gebed. Heere, Breid uw koninkrijk uit, maar vernietig de machten der duisternis. Stop het werk van de vorst der duisternis, die ons en onze kinderen dreigt af te trekken van uw woord. Zo staat het ook in onze tekst. Wreekt u zelf niet, beminde, maar geeft de toorn plaats. Geef plaats aan Gods toorn. Bid dat de Heere de vijanden van zijn koninkrijk of bekeren. En daar mogen we allereerst om bidden. Of het zwijgen oplegt, zodat ze niet kunnen blijven lasteren en blijven vervolgen. En daarmee komen we aan het laatste, aan de geestelijke toespitsing. We hebben al veel gezien vanavond en ook vorige week, dat het gebod van de Heere zeer wijd is, dat zoveel dingen hierbij ter sprake kunnen komen. Maar we hebben het ook vorige week gezien. Het gebod is niet alleen zeer wijd, het is ook zeer diep. Want de wet is geestelijk, zegt Paulus. In het spreken over allerlei dingen komt de wet toch telkens weer op het ene punt uit. En dat is dat het gaat om het innerlijke geestelijke leven. Tot de eer van God. En tot de zaligheid van onze zielen. En daar mogen we ook niet aan voorbij lezen wanneer we vanavond over de geboden die in dit gebod verankerd liggen spreken. Dit gebod zegt: het eerbied voor het leven. Hebt uw naaste lief. Bescherm zijn leven. Zoek het goede. Nou, wat is het goede? Is het goede niet dat wij zelf en onze naasten de Heere leren kennen? Is dat het beste niet? De Heer Jezus laat dat nadrukkelijk zien. Wanneer hij een toespeling maakt op dit zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Dan zegt hij tegen zijn discipelen in Matteüs 10, de grote reden van de uitzending. Hij zegt: wanneer u uitgaat om het evangelie te verkondigen, vrees dan niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Met andere woorden, discipelen, wanneer jullie uitgaan om het woord te gaan verkondigen, dan zul je aan allerlei gevaren blootgesteld worden. Mogelijk ook aan het gevaar dat je lichaam genomen wordt, dat je gedood wordt. Maar je hoeft niet al te bang te zijn voor degene die alleen maar het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. Je moet veel meer vrezen voor hem die de macht heeft om beide ziel en lichaam te verderven in de hel. Met andere woorden, het doden van het lichaam is ernstig. Maar laten we goed zien, laat de Heer Jezus in deze woorden doorklinken, dat het doden van het lichaam, het sterven van dit lichaam, het ergste niet is. Erger dan het moorden en het doden van dit lichaam is zielenmoord. Is het doden van ziel en lichaam in de hel. Daar is het de vorst der duisternis om begonnen. Dat was zijn plan toen Adam en Eva verleid werden. En het is nog steeds een plan van deze briesende leeuw om zondaren te verleiden. Zodat ze ziel en lichaam zullen verliezen. In de eeuwige nacht. En daarin voor eeuwig zullen lijden. Ziel en lichaam verderven. Zielenmoord. Dat is het. Wat erger is dan de doodslag van het lichaam. En daar moeten we ook voor onszelf maar een aantal lessen uit leren vanavond. zielenmoord. Dat is de ergste moord in het licht van het zesde gebod. Als mensen elkaar de waarheid van het woord van God onthouden. Dat is zielenmoord. Als u willens en wetens uw naaste niet waarschuwt voor het verderf. Als u willens en wetens iemand die voortholt naar de eeuwige nacht. Niet zoek te stop. Het is zielenmoord. Erger dan de doodslag van het lichaam. Of om het heel persoonlijk te maken. Als u zelf alle ritselingen van het werk van God tegenstaat. Boston zegt in zijn uitleg van het zesde gebod. Als u vecht. Tegen alle roerselen van het werk van God in uw ziel. Als u alle indrukken die het woord van de levende God nalaat in uw leven verstikt. Zielenmoord. Als u u onttrekt aan de dienst en aan de prediking. Als u sloft met het lezen van uw Bijbel. Of uw Bijbel nauwelijks meer inziet. Zielenmoord. Ach, dan kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Er zijn zoveel van die dingen. Als we onszelf en ons leven onttrekken aan God en zijn woord. Aan de indrukken die het levende woord nog maakt op ons leven. Dan staan we in die diepe geestelijke zin schuldig aan dit zesde gebod. Het ergste is zo vaak dat deze dingen, als we ouder worden en ouder worden en ouder worden. En ondanks dat we de waarheid kennen en zelfs tot op zekere hoogte lief hebben, onbekeerd zijn gebleven. Dat we de dingen toestemmen. En zeggen, zo is het. Ernstig gezegd. En toch weer doorleven. En toch weer doorgaan. Dit woord wordt u aan het hart gelegd. Opdat u niet meer door zou gaan. Maar opdat u zien zou in uw eigen leven. Waar ben ik mee bezig? Ik heb de dood lief. Ondergang van mijn ziel. En de Heere zegt het toch in zijn woord. Vreest veel meer. Hem die bij de ziel en lichaam kan verderven in de hel. O God, red me. Uit de nood. Wees u me genadig. Wat zou het een zegen zijn als mensen wier zielen ten dode wankelen. Door de prediking van dit woord. Door de aanklacht van het zesde gebod. Aan de geestelijke doodslag van hun eigen leven ontdekt worden. En het gaan zien. En gaan buigen en zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. En daarom is de diepste vorm van nederige gehoorzaamheid aan dit zesde gebod. Dat we onze naaste lief hebben. En hem alle geduld en langmoedigheid bewijzen, zeker. Maar de diepste vorm van ootmoedige gehoorzaamheid aan het zesde gebod is dit. Dat we daarbij en bovenal het heil voor onze naaste zoeken. Geestelijk heil. Dat we tot onze naaste proberen te spreken. De Heere bidden om een open deur. Want zegt de apostel Jacobus het niet aan het slot van zijn brief. Die weet dat degene die een zondaar van de dwaling zijns weg bekeert, een ziel van de dood zal behouden en een menigte van zonde zal bedekken. Daar hebt u het. Degene die een zondaar van de dwaling van zijn weg bekeert, die zal een ziel van de dood behouden. Eerbied voor het leven. Jazeker, dat is eerbied voor dit aardse leven. Omdat God zegt, gij zult niet doodslaan. Maar die eerbied van het, voor het leven komt in hoger licht te staan. We zeggen ook daarom, juist daarom, dienen we eerbied voor het leven te hebben. Opdat zondaren het leven, eeuwig leven, mogen leren kennen. En opdat ze bekeerd mogen worden van de dwaling van hun weg. Als we zo het zesde gebod zien in zijn verplichting, dan is er reden om aan het einde van onze overdenking van dit zesde gebod onze knieën te buigen. En de Heere te vragen. Heere, geef me geloof. En gun me door het geloof in de weg van het zesde gebod te wandelen. Eerbied, liefde voor mijn naaste. Geef me bovenal een bewogen hart voor de ziel van mijn naaste. Voor de zielen van mijn kinderen. Voor de zielen van mensen die u op mijn weg plaatst, mijn naaste. Geef genade om het leven, het heil van mijn naaste te zoeken. Want dat is leven. In de weg van het zesde gebod. Als ik mijn naaste lief mag hebben. En zijn heil mag zoeken. Dat is eerbied voor het leven. In de Bijbelse zin van het woord. God geven, gemeente. Dat we dat geestelijke van het zesde gebod op ons hart gedrukt mogen hebben en mogen houden. En dat dat gebod ons de weg mag wijzen naar Hem die de levensbron is, de Heere, Jezus Christus. Amen. willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil uw woord toepassen aan ons hart. We hebben vanavond maar iets kunnen zeggen. En toch ook gezien dat uw gebod niet alleen zeer wijd is, maar ook zeer diep is. Heere, wil u dan zelf ons stilzetten door uw wet. Ons wijzen op de enige fontein en oorzaak van de zaligheid, de Heere Jezus Christus. En ons leren wandelen door het geloof in die wegen. Heere, geef ons dat we onze naasten zijn eer en het goede mogen zoeken. Vergeef ons onze zonde die ons aankleeft. We zeggen u naam dank voor alles wat u ons schonk, ook in deze dienst. Ga nu met ons, u elkaar verlaten. Verlaat u ons niet, help ons bij ons werk deze week. Sterk de kinderen op school. Wees met hen die hun onderwijs geven. En wil u ons alle gedenken. In de genade van de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil. Amen. Slotzang is Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. 147 vers 10. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.